uw plek in Gods huis hebt ingenomen. Ja, soms zit het weer niet mee. En sommigen denken dan, ach, dan blijf maar lekker thuis. Maar we zijn er vanmorgen. Amen. Er was een jonge man die schreef een liefdesbrief aan zijn geliefde. En die begon haar hemel op te hemelen in zijn brief. En hij begon zijn trouw kenbaar te maken. Ik wil voor je door het vuur gaan. Ik zal er altijd voor je zijn. Ik wil mezelf overgeven om jou gelukkig te maken. Nou, de brief ondertekend. En toen was er een PS'je. Morgen hoop ik naar je toe te komen, als het tenminste niet regent. Nou, goed. Maar hoe dan ook, we hebben de regen getrotseerd vanmorgen. En we gaan de regen van Gods zegen ervaren. Ik wil u vragen om het woord op te slaan in 2 Koningen hoofdstuk 4. En daar wil ik met u nadenken over een vrouw waarvan de naam niet genoemd wordt. Maar die vrouw die spreekt tot ons en is vanmorgen een bemoediging voor ons. Het gaat over een weduwe. Het staat in 2 Koningen hoofdstuk 4. Is het u opgevallen dat weduwen zo'n belangrijke plaats innemen in het woord van God? Dat God zo vaak spreekt hoe hij waakt over weduwen en alleengaanden. En ik geloof vast en zeker dat er alleengaanden in ons midden zijn deze morgen. Maar vanmorgen spreekt Gods woord ook tot ons. Hij is getrouw. En hij zal voor ons blijven zorgen. 2 Koningen hoofdstuk 4. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling profeten, riep tot Elisa om hulp. En zei, uw dienaar, mijn man, is gestorven. En u weet zelf dat uw dienaar de Heere vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar, wat kan ik voor u doen? Vertel me wat u in huis hebt. En zij zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij, ga heen en vraag voor uw buitenshuis kruiken van al uw buren. Lege kruiken. Laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen en giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. En zo ging ze bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. En die gaven haar de kruiken aan en ze goot de olie erin. En het gebeurde toen die kruiken vol waren, dat ze tegen haar zoon zei, geef me nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar, er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Zij kwam en vertelde het de man God. En hij zei, ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Wauw. Ja, een weduwe met schulden. Een sterfgeval in dit gezin waar waarschijnlijk niemand op gerekend had. Een vrouw die samen met haar man de Heere had gediend. Haar man was een van de profeten in opleiding bij de Bijbelschool van Elisa. En hij diende de Heer, hij vreesde de Heer, staat hier. En waarschijnlijk had dit gezin allerlei mooie dromen over hoe hun toekomst er samen uit zou zien. Een echtpaar wat de Heere diende. Een echtpaar wat er was voor andere mensen. Een echtpaar wat hield van het woord van God. En wat gebruikt wilde worden om dat woord van God ook weer door te geven aan anderen. Een echtpaar wat de zonen wilde opvoeden in de vrezen des Heren. En dan plotseling, we weten niet hoe het kwam, is de man in dit gezin weggevallen. Wat kan een sterfgeval enorm veel verdriet veroorzaken? Verdriet op dat moment vanwege het afscheid wat er plaatsvindt. Maar het kan ook een heleboel zorgen veroorzaken van hoe moet dit nu verder? En wij leven in een maatschappij waarin we gelukkig allerlei sociale voorzieningen hebben. Maar deze vrouw, deze weduwe, had dat niet. Maar één ding, ze had God. En bij ons is het vaak andersom. Dat we onze hoop richten op de sociale voorzieningen en op wat mensen kunnen regelen voor ons, waar we dankbaar voor mogen zijn. Maar dat we nalaten om onze hoop te richten op God, die onfeilbaar is. En deze vrouw, we weten niet hoe ze heette. We weten ook niet hoe haar man heette. Maar als je kijkt naar de oude geschriften, er is een geschiedschrijver van de Joden. Zijn naam was Josephus. En die heeft een heleboel geschreven over de Joodse geschiedenis aan het begin van onze jaartelling na Christus. En deze Josephus, die weet te vertellen in zijn geschriften dat de man die overleden was, dat zijn naam Obadja was. En hij wordt aangewezen door Josephus als de Obadja die leefde ten tijde van Elia. En toen Elia vervolgd werd door Izebel en de profeten van de Heere vervolgd werden door Izebel, die probeerde hun te doden, toen was daar een man genaamd Obadja. Dat lezen we in 1 Koningen. En er was een man, Obadja, en hij verborg andere profeten. Hij verborg ze en hij gaf hun te eten. En volgens Josephus was er deze man. We weten het niet zeker, het kan zo zijn. Maar hoe dan ook, deze man had gedaan wat hij kon. Het woord van God zegt hier wel over hem, dat Elisa hem kende. En deze weduwe die zei, u weet zelf dat uw dienaar de Heere vreesde. En soms kunnen er dingen gebeuren waar je totaal niet op gerekend had. En waarschijnlijk is dat in uw leven ook wel eens gebeurd. Misschien meerdere malen. Door een tegenslag, door een afscheid, door een sterfgeval. We kunnen van alles en nog wat noemen uit onze ervaring. Maar één ding, God is en blijft getrouw. En hij zal over zijn volk wagen. Nou, deze vrouw was in een enorme noodsituatie gekomen. Ze had geen man meer. En waarschijnlijk had ze alles al verkocht wat er in huis was. Alles wat ze weg zou kunnen brengen om te kunnen zorgen voor haar twee zonen. Maar waarschijnlijk had ze ook moeten lenen. Wie zal het zeggen, want er kwamen schuldeisers bij haar. En die schuldeiser die zei van, als je niet betaalt per die en die datum, dan zal ik je kinderen meevoeren en ze zullen in mijn dienst komen te staan. Ze zullen mijn slaven worden. En wat een vreselijk vooruitzicht voor deze vrouw. Moet u nagaan. Deze vrouw die kon terugzien op een leven met een man die de Heere vreesde, die alles gegeven had om de Heere te verheerlijken, die zichzelf beschikbaar gesteld had om opgeleid te worden in de profetenschool van Elia en Elisa. En nu was dit gebeurd en was er een enorme bedreiging die op haar afkwam. Ja, dat was een enorme nood. En in die nood zal ze waarschijnlijk zich afgevraagd hebben, waarom moet ik dat nou meemaken? Hebt u dat ook wel eens? Dat er iets gebeurt en dat u zegt van, dit had ik nooit gedacht, dat mij dat nog eens een keer zou overkomen. En deze vrouw heeft waarschijnlijk ook gedacht, waarom moet mij dit overkomen? En waarom? We hebben de Heer toch gediend. Mijn man was toch een dienaar van de Heer en nu is dit gebeurd. Maar één ding, mijn broeders en zusters, het woord van God zegt zoiets moois. In 1 Korinthe 15 vers 58. En dat heeft me heel vaak bemoedigd. Daar staat in 1 Korinthe 15 vers 58. Daarom, mijn geliefde broeders, en dat geldt ook voor de geliefde zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Halleluja. In mensenogen mag het misschien niet zo bijzonder zijn. In mensenogen is het misschien niet opvallend. Maar God ziet het. En elke investering, elke stap van gehoorzaamheid in het leven met God, dat zal beloond worden. Halleluja. Want onze investering en onze inspanning en onze arbeid in de Heere is nooit te vergeefs. Maar deze vrouw had zichtbare omstandigheden die als het ware anders leken te zeggen. En dan ook nog die bedreiging van de schuldeiser, waar ze machteloos tegenover stond. Het dreigement dat haar kinderen ontvoerd zouden worden, meegevoerd zouden worden, op een plek zouden komen waar ze haar niet langer meer zouden kunnen bereiken, waar ze geen contact meer zou kunnen hebben. Kinderen in slavernij. En deze vrouw maakt zich zorgen om haar kinderen. Heer, we hebben u gediend. We hebben onze kinderen aan u opgedragen. Misschien zegt u hetzelfde vandaag. We hebben onze kinderen aan u opgedragen. En de schuldeiser op de een of andere manier is gekomen om mijn kinderen in slavernij mee te nemen. En misschien bent u vandaag hier en zegt u, helaas zijn mijn kinderen niet hier. En helaas, mijn kinderen willen hier niet zijn. Mijn kinderen zijn meegevoerd door de schuldeiser. En die zijn ergens waar ik ze niet kan bereiken. Maar één ding, mijn broeder, mijn zuster, God ziet ze en God kan ze wel bereiken. We hebben niet veel kinderen. We hebben één dochter. En als je zo'n kind op moet voeden, dan kan er van alles en nog wat op je afkomen. En de wereld die trekt eraan. En we hebben gebeden van haar van kinds af aan. En we hebben gezegd, Heer, waak over haar leven. Wij willen haar opvoeden in de vrezen des Heren. Maar u zult het moeten bevestigen. Wij willen zaaien in haar leven met het woord van God. Met ons voorbeeld. Met het gebed wat u op ons hart legt. Maar God moet het bevestigen. En we hebben ontdekt, het is vaak in de verdediging staan, maar ook in de aanval staan. Met andere woorden, in de verdediging, je kinderen in gebed brengen, voortdurend bij God brengen. En aan de andere kant in de aanval en zeggen, Satan, kom niet aan mijn kinderen. En ik denk dat velen van ons diezelfde gebeden hebben gebracht bij de Heer. En God hoort die gebeden. Want inspanning in de Heer is niet te vergeefs, maar gebeden zijn ook niet te vergeefs. Halleluja. En ik zeg er altijd bij, en u hebt het me misschien al horen zeggen, op gebed is geen vervaldatum. Op de melk en de yoghurt in uw koelkast is een vervaldatum. Op het beleg van uw brood is een vervaldatum. dan kan je beter niet meer eten of gebruiken na die vervaldatum, want dan wordt het ongezond. Maar halleluja, op gebed is geen vervaldatum. En de Heere had deze vrouw gehoord. De Heere wist haar situatie. De Heere kende haar situatie. En de Heere wist wat haar nood was. En ik ben dankbaar dat God gebeden verhoort. Ook in ons geval. Ik ben dankbaar dat onze dochter uiteindelijk tot bekering kwam. Dat uiteindelijk ze naar de Bijbelschool gegaan is. Dat ze getrouwd is met een godsvruchtige man. En dat ze nu samen met haar man de Heer kan dienen. Halleluja. Gods trouw. En God wil het ook in uw familie uitwerken. En daarom, wat deed deze vrouw in haar nood? Wat deed ze in haar nood? Ze ging naar de profeet. Wauw, ze ging naar Elisa toe. Er staat van een van de vrouwen die weduwe was geworden, riep tot Elisa om hulp. Ze riep om hulp. Ze ging naar de profeet. Als ze in deze tijd geleefd had, dan had ze misschien wel haar telefoon gepakt. En dan had ze haar computer aangezet. En dan had ze misschien allerlei apps gedownload om kennis te kunnen maken met een andere man. Maar wat ze nodig had, was niet een tweede man, in die zin. Maar wat ze nodig had, was een interventie van God de Allerhoogste. En daarom ging ze naar deze profeet toe, naar Elisa. En ze vertelde alles wat er op haar hart lag. Wauw. Ze riep het uit tot de profeet. Ze riep om hulp. Maar daarbij riep ze het uit naar de Heer. En de Heer hoort de gebeden. Halleluja. En wat geweldig om dan te zien dat God gaat spreken. Want er is een antwoord op elke nood in het woord van God. Amen. Het was niet zo dat deze vrouw dacht, ik moet nodig een profetie hebben. Nee, ze wilde weten hoe God was en wat God zou gaan doen. En daarom vroeg ze aan de profeet, kom alsjeblieft. En de profeet bediende haar met wijsheid afkomstig van de tegenwoordigheid van God. Wat een geweldige ervaring voor deze vrouw. Het woord van God zegt dat de Heere een rechter is voor de weduwen. De Heere is een rechter voor de weduwen. En ze kon niet naar een aardse rechter gaan om deze schuldeiser te weerstaan. Ze kon niet naar een rechter gaan om ervoor te zorgen dat haar kinderen niet meegenomen zouden worden. Maar de Heere is een rechter der weduwen. En bovendien, hij is een rechter voor alle andere kinderen Gods. Amen. Hij is ook uw rechter. Als God recht spreekt in uw leven, wat geweldig. En daarom hoeven we ook niet het recht in eigen handen te nemen. En mogen vertrouwen op de interventie van God. En deze vrouw heeft het zo bijzonder ervaren. Wat was het antwoord van Elisa? Wat staat hier geschreven? Elisa zei tegen haar, wat kan ik voor u doen? Wauw. Als de Heer bij u kwam vanmorgen en hij zei, wat kan ik voor je doen? Dan denk je dat we allemaal een lijstje klaar zouden hebben van, ik wil graag dit en dit en dit. Maar het volgende wat Elisa zei, dat was, wat heb je in huis? Vertel me wat u in huis hebt. En zij zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Wat heb je in huis? Heel vaak willen we het eerste deel wel horen. Van wat kan ik voor je doen? Maar dat tweede deel, wat heb je in huis? Dat willen we heel vaak niet horen. Maar ik kan u zeggen, als we alles overgeven aan God. Zelfs van het minieme wat we nog kunnen opnoemen. Wat er in huis is. Dan is dat het begin van een wonder. Want God is een God van wonderen. En deze vrouw, die zei het, ik heb alleen maar een klein kruikje met olie in huis. Maar God kan wonderen doen met weinig wat we hem aanbieden. Datgene wat misschien niet belangrijk is voor een ander. Als we dat bij God gaan brengen, dan gaat God daar wonderen mee doen. Wat hebben we daar een heleboel voorbeelden van in de Bijbel. En ook in onze eigen ervaring, onze getuigenissen die we horen in de gemeente van de Heer, zoals hier. Hoe God kan zegenen op een geweldige manier. In de Bijbel weten we nog dat toen Mozes voor de brandende braamstruik stond, dat God tegen Mozes zei, wat heb je in je hand? Wat heb je in je hand? En dat was een staf, gewoon een ordinaire staf. Geen bijzondere staf. Het was een ordinaire, gewone staf. Maar die staf werd buitengewoon, omdat die overgegeven werd aan God. En als we zelfs iets kleins aan God overgeven, dan gaat God daar wonderen mee doen. U hebt in de Bethel Pinksterkerk van die prachtige liederen vertaald en al, en die gezongen worden. En misschien is ook dat ene mooie lied wel vertaald, wat als titel draagt, Little is much when God is in it. Weinig is veel als God erin is. Een heel mooi Amerikaans hymn. Mooi lied. Weinig is veel als God erin is. En toen de Heer sprak tot Mozes en hij zei, wat heb je in je hand? Toen zei hij, ik heb een staf. En die staf werd het begin van grote wonderen. Die staf werd een teken en een bewijs van de wonderwerkende kracht van God. En toen daar honger was onder de volgelingen van Jezus, die kwamen om naar hem te luisteren. Toen de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, geven jullie al deze mensen maar te eten. En wat moesten ze zeggen? Ja, maar we hebben geen brood, we hebben niks. Er is alleen maar hier een jongen met een lunchpakketje. En alles wat die heeft is genoeg voor zijn eigen lunch. 5 broden en 2 visjes. Maar de Heere nam die 5 broden en 2 visjes. En hij raakte ze aan. En dat werd een middel om duizenden mensen te voeden. Weinig is veel als God erin is. En in uw leven zijn door God gegeven zaken, getuigenissen, wijsheden, woorden van God, ervaringen. En wanneer u ze bij God brengt ten tijde van nood, dan zal God daarmee aan het werk gaan. Heel vaak kijken we niet naar die kleine dingen. Want dan zeggen we, ach, dat is niet de moeite waard. En voor mensen is het misschien niet de moeite waard. Maar voor God is het begin van een wonder. Er was een vrouw, ook een weduwe, in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen. En deze vrouw, die gaf ook aan God wat ze had. En wat had deze weduwe? Ze had een naald. En ze wist hoe ze moest naaien. En die naald, die heiligde ze als het ware voor de Heere. En ze begon kleren te naaien met haar naald. Ze had geen zingernaaimachine. Maar met haar naald begon ze de Heere te dienen. En ze ging kleren naaien voor mensen die dat nodig hadden. En toen eenmaal de tijd kwam dat zij stierf, deze naam vrouw Dorcas, Tabitha Dorcas, toen zij gestorven was, kwamen er velen om te laten zien, dit is wat zij gedaan heeft toen ze nog leefde. En hoe kwam het? Omdat ze een kleine naald ter beschikking van God had gesteld. En in uw leven zijn dingen, getuigenissen, voorwerpen, ervaringen die God kan gebruiken om de wereld te zegenen. Om te voorzien in uw eigen behoeften en om u de vreugde van de wonderen van God te laten geven. En in Elisa's leven was het ook zo. Toen hij kwam bij een weduwe ten tijde van honger. Terwijl iedereen honger leed. Hij kwam bij een weduwe. En hij vroeg, geef mij te eten. En wat zei ze? Ach, Elia. Alles wat ik heb is een handjevol meel. En ik heb nog maar een klein bodempje olie. En dat zullen we gebruiken om te eten. En dan moet ik maar sterven met mijn kinderen, want dat is het einde. En wat zei Elia? Stel het tot mijn beschikking. Maak er nu brood van. En wat gebeurde er? Nooit raakte de olie op. Nooit raakte de meel op door een wonder van God. Het was een wonderbare vermenigvuldiging. Een wonderbare spijziging in het Oude Testament. Omdat dat kleine aan God gegeven werd. En God vraagt u vandaag niet om hele bijzondere, buitensporige offers. Hij vraagt gewoon, wil je me het kleine toevertrouwen? En dan kan ik ermee aan het werk gaan. En dan gaan er wonderen gebeuren. En er is hier niemand die niet iets heeft om aan God terug te geven. Om de basis te vormen van een wonder van de kracht van God. Gelooft u dat ook? Amen. God heeft ons allemaal gezegend. En deze vrouw, die gaf het. En wat zei ze toen? Ja, ik heb nog een kruikje met olie. En als je dit opzoekt in de oorspronkelijke taal, dan moet dit een bijzonder kruikje zijn geweest. Want het wordt alleen maar gebruikt, dit woordje, op deze plek. Nergens anders kom je dat woordje tegen in het Oude Testament. En als je het leest in de vertaling van de eerste christenen, de Septuagint, de vertaling van Hebreeuws naar Grieks ten tijde, nog een eeuw voor Christus, dan staat er in die vertaling, ik heb niets dan een kruikje met olie om mezelf te zalven. Het was een soort zalfolie. Het was niet wat wij kennen als, wat moet je zeggen, minyak jagung. Wat voor olie je ook zou mogen verzinnen. Nee, het was speciale zalfolie. En dat was een klein kruikje. En je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met dat kruikje wat die vrouw bracht bij Jezus. Die alabasterbox, die alabasterkruik. Waar de olie, de parfum, uit voortvloeide. En dit was eigenlijk de tegenhanger van die alabasterkruik in de evangeliën, waarvan Jezus gezegd heeft, laat haar begaan, ze zalf mij voor mijn begrafenis. En overal waar het evangelie gepredikt wordt, zal over deze vrouw gesproken worden. En waarschijnlijk is dit de tegenhanger van dat kruikje met olie, wat ook gebruikt werd om haar te zalven als een soort parfum, als een soort schoonheidsmiddel. Maar ze bracht het bij de profeet. En ze bracht het in de tegenwoordigheid van God. En er begonnen wonderen te gebeuren. Halleluja. Ze gaf het laatste wat ze had. Misschien had iemand het haar gegeven. Wie zal het zeggen? Misschien was het ook wel een bruidschat voor haar. Zoals dat was met die vrouw in het Nieuwe Testament. Wie zal het zeggen? Maar ze plaatste het in de tegenwoordigheid van God. En ze zei, dit is wat ik heb. Ik wil alles geven. Wauw. Alles geven? Kunnen we dat ook zeggen? Of zeggen we, Heer, u mag dit hebben, maar alstublieft, daar moet u niet aankomen. Overgave is 100% overgave. En wat ik geleerd heb op de Bible College, if he isn't Lord of all, he isn't Lord at all. Als hij niet de Heer is van alles, dan is hij gewoon geen Heer. En dus deze vrouw die gaf alles. En God wil dat we inderdaad niets terughouden. Maar als hij zegt, wat heb je in huis? Dat we zeggen, Heer, loop mijn huis maar door. En alles wat er in mijn huis is, of het nu mijn huis van stenen is, wat ik gehuurd of gekocht heb, of waar ik logeer, of het nu mijn levenshuis is. Alles wat ik in huis heb, wil ik aan u schenken. En dan gaan er wonderen gebeuren. Halleluja. En dan word je gelukkig, omdat je weet, het is niet langer meer jouw verantwoordelijkheid, maar het is Gods verantwoordelijkheid, omdat het aan hem toevertrouwd is. We hadden een diaken, we hebben diakenen in de gemeente die mensen helpen die financieel moeilijk zitten. En het is niet zo dat we dan maar eventjes alles voorschieten of alles geven wat er nodig is vanuit de gemeente. Maar dan is de eerste stap mensen begeleiden om verantwoordelijk om te gaan met het geld wat ze hebben. En om te proberen om hun daarin te begeleiden. En zo was er iemand die zei, ik heb geld nodig. En was nog niet zo heel lang in de gemeente. Ik heb geld nodig en ik wil de gemeente vragen om me te helpen. Pardon. En zo hebben we de diaken erop afgestuurd. En toen zei deze diaken tegen hem, heb je nou echt niks meer in huis? Nee, ik heb niks meer. Ik heb niks meer. Ik heb geen geld meer. Echt niet? Ja, ja, dat wel. We zijn aan het sparen om met vakantie naar Suriname te gaan. Maar dat wil ik niet aanraken, want we willen met vakantie. En toen zei deze diaken, broeder, we gaan dat eerst aanspreken en dan praten we verder. En weet u, soms willen we reserves houden, maar bij God reserves houden, dat werkt niet. Want God wil alles. Want als hij zijn eigen zoon niet spaarde en alles gaf, zal hij ons ook niet alles geven. Maar dan moeten we bereid zijn, Heer, loop mijn huis maar door. En alles wat ik ben en alles wat ik heb, dat is voor u. En weet u, als we dat doen, dan gaan we wonderen meemaken. Ik las een uitspraak van William Booth. Ik heb vroeger een scriptie van mijn studie over het leven van William Booth en het ontstaan en het werk van het Leger des Heils gemaakt. En William Booth, de stichter van het Leger des Heils, heeft destijds gezegd, God heeft alles gekregen wat ik had. Er zijn mannen geweest met grotere mogelijkheden, maar ik nam mij voor dat God alles zou krijgen wat er van William Booth was. En als er vandaag echt enige kracht ligt in het Leger des Heils, schreef hij destijds, dan is het omdat God alle aanbidding van mijn hart heeft gekregen, alle kracht van mijn ziel en alle invloed van mijn leven. Wauw. En daar wil ik mijn handtekening onder zetten. Laat het zo zijn dat we alles geven aan God. En er zullen wonderen gaan gebeuren. En Elisa gaf haar een opdracht. En hij zag het wonder in haar toekomst. En God ziet wat hij bereid is om te doen in uw leven, in uw nood. Hoe hij u kan gebruiken. God ziet het. En Elisa die zag het ook. En hij zei tegen deze vrouw, haal kruiken bij elkaar. Vraag aan de buren of ze kruiken aan je willen geven, zodat je die kan gaan gebruiken. En deze vrouw die kwam in actie. Hij zei, laat het er niet weinigen zijn. Laat het er niet weinigen zijn. En deze vrouw, ja, als mens zou je denken van, wow, wat zullen de buren wel niet zeggen? Ze weten dat we niks hebben en dan lopen te vragen om vaten. Dan lopen te vragen om containers. En mensen zullen zeggen, hé, wat ben jij van plan te doen? Ben je gek geworden of zo? Maar deze vrouw die deed wat de profeet haar als opdracht gaf. En God eert altijd gehoorzaamheid aan zijn woord. Want wie mij eren, zegt de Heere, zal ik eren. En deze vrouw was niet bang voor wat de buren zouden zeggen, maar ze haalde samen met haar zonen allerlei kruiken bij elkaar en zo sloot ze de deur. En wat geweldig wat er toen gebeurde. Ze was niet tevreden met 2 vaten. Ze wilde er zoveel mogelijk klaarzetten voor het wonder van God. Ze wilde zoveel mogelijk ruimte scheppen in haar huis, zodat God zijn werk zou kunnen doen. Wauw, en dat eert God. Amen. Dat eert God als we hem ruimte scheppen om zijn werk te doen. En als we in geloof gaan handelen en gehoorzamen. En God zegt, ik ben bij machte oneindig veel meer te doen dan je zou kunnen bidden of beseffen. Dus laten het er niet weinigen zijn. Breng al je leegte bij mij en ik zal het vullen. Halleluja. En hoe meer leegte we brengen, hoe voller het zal worden. Want God doet wonderen. Er was een man die was aan het vissen. En iedere keer als hij een vis ving, dan nam hij zijn rolmaat erbij. En begon hij de vis te meten. En als hij dan gemeten had en als het een grote vis was, dan gooide hij hem weer terug in het water. En de kleinere vissen, ja, die deed hij in zijn emmer. En die wilde hij meenemen naar huis. En zijn vriend die ook aan het vissen was, die zei, wat ben jij nou aan het doen? He? Al die grote vissen die je vangt, die gooi je weer terug. En de kleine visjes neem je mee naar huis. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat de visser dat doet. Waarom doe je dat? En toen zei deze man, ja, maar ik heb thuis een koekenpan en die is alleen maar 20 centimeter breed. Een koekenpan van 20 centimeter. Begrijpt u wat ik bedoel? Hij had alleen maar een gedachte die beperkt was tot 20 centimeter. En ik hoop dat we geen geloof hebben deze morgen van 20 centimeter. Maar dat we alles klaarzetten voor God. En dat we zeggen, Heer, daal neer in mijn leegte. Heer, daal neer in mijn nood. Kom en toon uw kracht en doe uw wonderen. Ik wil u alle ruimte geven. En deze vrouw deed het. En wat gebeurde er? Wauw, de wonderen begonnen te gebeuren. Ze sloot haar deur, staat er, achter zich. En ze begon te gieten en te gieten en te gieten. Ze sloot haar deur. Kunt u zich de woorden van Jezus herinneren? Dat hij zei, als je bidt, ga naar je binnenkamer en sluit je deur achter je. Met andere woorden, zonder je af. Geen inmenging van mensen. Geen opinies van mensen meer die daar je binnenkamer beïnvloeden. Maar sluit de deur en ik zal gaan spreken. Ik zal je gaan horen, want mijn Vader die in het verborgene ziet, zal het in het openbaar vergelden. En deze vrouw die sloot haar deur. En samen met haar zonen ging ze de wonderen zien. En het ene vat na het andere vat werd gevuld. Moet u nagaan. Olie om te zalven. Je gezicht te zalven. Geen gewone bakolie of olie om gerechten mee klaar te maken. Maar die zalfolie die daar uitgegoten werd. En het ging maar door. En het ging maar door. En het ging maar door. En er was een overvloed aan olie. Ik wil u zeggen, ook in de gemeente wil God overvloed aan olie geven. Amen. Zalfolie. De zalving van de Heilige Geest. Voor ons in het Nieuwe Testament. God wil u en mij zalven. En hij wil wonderen doen. Halleluja. Als we maar beschikbaar stellen wat we hebben. En deze vrouw die zag het. En uiteindelijk was er geen vat meer beschikbaar. En toen ging ze naar de profeet. En toen zei de profeet, toen ze haar getuigenis gaf. Er staat in vers 7. Ze kwam en vertelde het de man Gods. En hij zei, ga de olie verkopen. En betaal uw schuldeisers. En wat u en uw zonen betreft. U kunt leven van wat overblijft. Wauw, wat geweldig. Een arme weduwe werd olieverkoopster. Ze had een enorme voorraad aan zalfolie in haar eigen huis. En ze kon het gaan verkopen. De schulden werden afbetaald. En er was genoeg voor een leven van voorziening voor haar en haar zonen. Want God is de voorziener. Halleluja. En daarom, mijn broeder, mijn zuster, vertrouw op de Heer. Hij kan wonderen doen. Ook al lijkt alles leeg. Ook al lijkt alles kaal. Ook al lijkt het alsof er geen basis meer is voor een wonder. Maar little is much when God is in it. En als we God geven wat hem toekomt en waar hij hem vraagt. Halleluja, dan gaan wonderen gebeuren. Dan zult u gezegend zijn. Uw kinderen zullen gezegend zijn. Uw nageslacht zal gezegend zijn. En ik wil eindigen met die tekst. Die staat in Psalm 37, vers 25 en 26. Jong ben ik geweest, ook ben ik oud geworden, maar een rechtvaardige heb ik niet verlaten gezien. Nog zijn nageslacht zoekende brood, te allen tijden ontfermt hij zich en leent uit. En zijn nageslacht is tot een zegen. Psalm 37, vers 25 en 26. Halleluja. En daarom, wees niet moedig goed te doen, maar weet dat al uw arbeid in de Heere, al uw inspanning voor de Heere, al uw gebeden tot de Heere, niet te vergeefs zijn. En dat God hoort en verhoort. Ook voor u, in uw situatie, in uw gezin. En daarom, mijn broeder, mijn zuster, wees gezegend. In Jezus' naam. Amen. Amen. Zullen we danken. Vader, wat zijn we dankbaar dat we u mogen kennen. En Heer, ook deze morgen vraagt u aan ons. Wat wil je dat ik doen zal? Wat heb je nodig? Maar u zegt daarbij, geef eerst aan mij wat je hebt. En ik zal op een machtige manier aan het werk gaan. En Heer, ik wil u bidden voor ons allemaal. Voor mezelf, maar ook voor allen hier aanwezig. Heer, dat we niets verborgen zullen houden voor u. Maar dat we alles tot uw beschikking stellen. En dank u wel dat u dan alle teleurstelling gaat overwinnen. Dat u alle verdriet gaat overwinnen. Dat u alle tekortkomingen gaat overwinnen. En dat u uw wonderbare kracht van vermenigvuldiging gaat laten zien. En daarom, Heer, hier zijn we. Wat we hebben, inclusief alle leegte in ons leven. Heer, we leggen het voor uw aangezicht. En we zien uit naar de wonderen die u gaat doen. Tot verheerlijking van uw naam. Amen. Amen. Wees gezegend, broeders en zusters.